Goedemiddag allemaal. Ik verwijder eerst even een toetsenbord. Ik zal vandaag even stilstaan bij de wetenschappelijke onderbouw en de wetenschappelijke relevantie van Benk. Dus eigenlijk is het een betoog die stuk aansluit bij het voorgaande waar jullie een gebruikersperspectief gehoord hebben. Nu, ik heb met twee brillen naar Benk gekeken. En met twee brillen, met twee perspectieven, de rapporten rond Benk gelezen. Maar telkens eigenlijk vanuit mijn rol als academicus. Enerzijds heb ik er naar gekeken, heb ik het gelezen met een klinische focus. En anderzijds met een methodologische focus. Met de klinische focus bedoel ik... Ik ben werkzaam aan de universiteit, ik heb daar onderwijsverantwoordelijkheden, bijvoorbeeld in de psychodiagnostiek, de wetenschap voor het gaan meten van psychische kenmerken en problemen. En ook binnen psychoanalytische therapie, dus eigenlijk van hoe gaan wij aan de slag met problemen dan specifiek vanuit dat referentiekader. Maar daarnaast ben ik ook methodoloog van opleiding, dus ben ook data-analyticus naast psychoanalyticus. En ja, ik heb mij zowel eigenlijk in kwantitatieve methoden als in kwalitatieve methoden bekwaamd. En ik geef daar bijvoorbeeld les over aan doctoraatstudenten binnen de universiteit. En ik ga daar ook een beetje naar verwijzen eigenlijk tijdens mijn bedenkingen die ik ga formuleren. Nu, de bedenkingen die ik vandaag formuleer zijn het gevolg van het feit dat ik die rapporten gelezen heb. Die handleiding gelezen heb, het tussentijds rapport gelezen heb. Nu, voor de rest ben ik eigenlijk een buitenstaander ten aanzien van Benk. Ik werk niet in de sector. Ik heb ook niks met de ontwikkeling of de opvolging van het systeem te maken. Dus wat daar verder mee gebeurt, is eigenlijk jullie verantwoordelijkheid. En dan met jullie bedoel ik jullie uit de sector en jullie als mensen van de overheid die dit systeem aansturen. Nu voor eerst, ik heb niets tegen cijfers. Ik zal straks kritisch zijn over de cijfers die verzameld worden met Benk, maar ik heb niets tegen cijfers. Weten en meten wordt vaak verbonden met de slogan meten is weten. Nu, dat kan, maar in dat geval moet men duidelijk weten wat wel men wil meten en hoe men gaat meten. Zodanig dat men kan komen tot een betrouwbaar en een valide instrument. Meten is met andere woorden niet inherent wetenschappelijk. Het is niet omdat je cijfers verzamelt dat die cijfers meteen ook zinvol zijn of dat die cijfers meteen ook wetenschappelijk zijn. Ze zijn maar zinvol indien ze verzameld zijn om de juiste reden, om een precieze reden, en indien ze verzameld zijn met de juiste instrumenten. Wel, in die zin heb ik een bedenking bij wat ik lees in de handleiding op pagina 5, waar staat dat registreren, en ik citeer, onze professionaliteit vergroot en ons daadkrachtiger maakt. Nu, dat is eigenlijk een verkeerde stelling. Informatie, kwantitatieve informatie, kwalitatieve informatie, kan zo'n effect hebben, maar alleen maar indien je de gepaste vragen stelt. Je kan maar daadkrachtiger worden indien je specifieke handelingen, specifieke daden in vraag wenst te stellen. En indien je die vragen, of die handelingen, die daden, wenst bij te sturen aan de hand van je informatie. Ook lees ik die idee in de Benk-handleiding dat men reflectie over het hulpverleningshandelen wil stimuleren. Opnieuw, mij lijkt het dat men reflectie stimuleert door vragen te stellen, niet door cijfers te verzamelen. Niet door puur een werkinstrument aan te bieden waarvan men meent dat het denken zal uitdagen. Dus cijfers vind ik zinvol. Maar cijfers zijn zinvol als antwoord op een probleemstelling. En we weten altijd dat cijfers partieel zullen zijn, Maar cijfers kunnen ons denken stimuleren indien we vertrekken van goede vragen. Met andere woorden, we moeten de juiste vragen stellen vooraleer we een meetinstrument zinvol kunnen vinden. En in die zin is dat een valkuil die ik aan de universiteit regelmatig tegenkom bij doctorandi. Ja, dus mensen die starten met een doctoraat. Zij zijn ook geneigd eigenlijk om te starten met gegevens te verzamelen. Zij stellen een testbatterij samen, zij maken een vragenlijst op, zij maken een interviewschema op en zij beginnen volop informatie te verzamelen. Hele bergen informatie te verzamelen. Maar de vraag wordt dan, wat ga je daarmee doen? En soms wordt die vraag te laat gesteld en gaat er veel geld, veel tijd verloren in het meten. Nu, een veel betere strategie bestaat eruit om eerst een goede analyse te maken. Eerst specifieke knelpunten in kaart te brengen op basis van literatuur, op basis van praktijkkennis en vervolgens te gaan registreren en te gaan meten. Met andere woorden, goed meten is altijd gericht. Goed meten betreft altijd een niche. Wil je een nagel op de kop slaan, dan heb je geen voorhamer nodig. Dan heb je een precisie-instrument nodig om die precieze nagel op de kop te tikken. Dat is mijn algemene bedenking bij Bink. Waar zijn die gerichte vragen van waaruit de meting vertrekt? Waar zijn die gerichte vragen van waaruit men een registratie-instrument op poten stelt? En ik ga dat nu een beetje toespitsen naar drie niveaus die ook onderscheiden worden in Bink. Het macroniveau, wanneer we het hebben over beleid binnen de bijzondere jeugdbijstand. Het mesoniveau, wanneer men het heeft over de voorzieningen. En het microniveau, wanneer het gaat om de cliënt en meer bepaald om de interactie tussen de hulpverlener en de cliënt. Nu vind ik het heel opmerkelijk dat er bij Bink, dat men de ambitie heeft om één instrument te hanteren voor vragen te beantwoorden op die drie niveaus. Nu, dat vind ik een beetje vreemd, want kijk eens naar de exacte wetenschappen. Hoe sterker een wetenschappelijke discipline is ontwikkeld, hoe meer specifieke meetinstrumenten die heeft per specifiek deelgebied. Kijk maar gewoon eens naar uw huisarts. Die huisarts heeft niet één instrument om lichamelijke gezondheid te meten. Die heeft zijn ogen, die heeft zijn oren, die heeft een instrument om naar uw hartslag te luisteren, die heeft een instrument om in uw neus te kijken, om in uw oren te kijken, en dat is meestal niet met hetzelfde instrument. Hoop ik dan toch. Nu, met andere woorden, hoe wetenschappelijker een praktijk, hoe specifieker het meetinstrument en hoe gerichter het meetinstrument er zal uitzien. En in die zin is het een beetje vreemd dat men betracht om met Bink één instrument te ontwikkelen die voor die drie niveaus bruikbaar zal zijn. Die zowel kennis oplevert waar een administratie en een minister en een kabinet een beleid kan mee aansturen. Informatie die tevens zinvol zal zijn om een voorziening mee te leiden en die zinvol zal zijn om alle begeleidingen met cliënten aan te sturen en vorm te geven. Uit wat ik detecteer in het instrument, vind ik het eigenlijk vooral van waarde op macroniveau. Op microniveau en op mesoniveau heb ik zware bedenkingen. Dan stel ik mij de vraag of de output de inspanning waard is. Maar daar vertel ik straks meer over. Nu, op beleidsniveau, wat zeker goed is, dat is dat er kengetallen verzameld worden. Kengetallen zijn de getallen over cruciale kenmerken, cruciale parameters die kenmerkend zijn voor een bepaalde sector. En dat is ook het enige gebied waar ik in de handleiding van Bink vragen zie verschijnen. En ik lees even voor uit de handleiding op pagina 5. De vragen zijn daar: bereiken we de doelgroep die we moeten bereiken? Hoe verschilt onze doelgroep van andere sectoren? Waar is er overlap? En dan staat dan bij, deze cijfers zijn belangrijk om als sector bijzonder jeugdzorg sterker te kunnen doorklinken in het maatschappelijk debat rond welzijn en zorg. Ze helpen ons ook bepaalde uitspraken en meningen hard te maken en te onderbouwen met betrouwbare gegevens, of om ze bij te sturen en te nuanceren. Bovendien zijn deze Vlaamse gegevens nu voor het eerst gemakkelijk beschikbaar voor de voorzieningen, wat benchmarken mogelijk maakt. Einde citaat. Dus hier zie ik een vraag verschijnen. Het is een vraag op macroniveau. Nu, wat ik daar niet in lees, is waarom we precies wil meten. Met andere woorden, welke beleidsideeën zitten op de achtergrond? Welke vermoedens heeft men vanuit de overheid wanneer men die cijfers wilt verzamelen? Welke mogelijke acties heeft men op het oog? En bijvoorbeeld, worden er kengetallen verzameld rond armoede in gezinnen? Daar vraag ik mij dan bij af. Heeft men het doel om het jeugdzorgbeleid af te stemmen op het armoedebeleid? Wanneer men dat zou willen doen, heeft men inderdaad parameters rond armoede nodig, in functie waarvan men eventuele afstemming kan gaan doen. Maar ik mis binnen Bink, maar misschien heb ik daar te weinig rond gelezen, maar ik mis binnen Bink een duidelijke context. Een context waarbinnen die cijfers verzameld worden. Een context van duidelijke beleidsvraagstukken, duidelijke beleidsdomeinen en hypotheses rond mogelijke vraagstukken, bijvoorbeeld overlap met andere sectoren. Welke zijn die ideeën daar rond? Wat wil men precies vermijden? Waar vermoedt men mogelijk overlap? Die vragen mis ik, waardoor dat die gegevensverzameling volgens mij te vaag blijft. Waardoor dat het ook voor de mensen in de registratie betrokken worden, het mij lijkt dat het niet altijd duidelijk is waarom zij precies die informatie moeten verzamelen. Nu, in het registratierapport staan enkel ook resultaten. Die zijn louter descriptief, louter cijfermateriaal. Een vraag natuurlijk is, wat leren jullie daaruit? Wat leren jullie als overheid? Wat leren jullie als sector? En men zegt wel eens, meten is weten. Maar het weten dat men verzamelt met een meetinstrument, dat is niet zomaar een weten dat allerlei conclusies impliceert. Conclusies moeten getrokken worden. En ik vraag mij dan af, als jullie de eerste cijfers uit Bink binnenkrijgen, wat weten jullie nu bij? Wat gaan jullie daarmee doen? En in die zin snap ik wel dat de reflectiegroepen die aangekondigd worden, dat die een cruciale rol gaan hebben. En ik vind het ook positief dat er die reflectiegroepen worden samengesteld. Maar wat zijn de bedoelingen geweest van de initiatiefnemer? Dat vraag ik mij dan af. Ze waren die duidelijk, waren die niet duidelijk? En waarom gaat men precies informatie gaan verzamelen rond die specifieke informatiegebieden? Dat vind ik dat veel te vaag blijft. Maar nu over naar het microniveau. Dus het gebruiksniveau, het derde gebruiksniveau, waar de cliënt en de hulpverlener in een concrete interactie centraal staan. Nu, hier hebben we niet enkel de meetpretentie van registratie van werkvormen en van biografische cliëntkenmerken, maar wil men ook psychologisch en sociaal functioneren in kaart brengen. En zoals jullie weten, gebeurt dat met 12 functioneringsdomeinen. Nu, ik kan u al verklappen dat die voor mij een doorn in het oog zijn. En ik zal jullie toelichten drie redenen waarom dat die volgens mij diep problematisch zijn. Ten eerste vind ik dat er een zeer normatief idee achter schuilt. En stel ik mij vragen bij het feit dat een overheid één bepaald denkmodel oplegt. Wat ik de voorbije maanden gedaan heb, is onder andere participeren in de Staten-Generaal voor de jeugdzorg. En daar heb ik toch zeker in die reflectiegroep waar ik in zat, iets gehoord over sociaal ondernemerschap en over het stimuleren van sociaal ondernemerschap. Nu, wat ik daaronder versta onder sociaal ondernemerschap, dat is dat je mensen moet stimuleren om resultaten te halen en dat je uiteraard moet checken of ze performant zijn. Maar Ik versta onder sociaal ondernemerschap ook dat mensen, dat voorzieningen, dat hulpverleners de vrijheid moeten krijgen om een eigen parcours te rijden. Ze moeten geresponsabiliseerd worden om doelstellingen te halen, om zich te engageren in begeleidingen. Maar sociaal ondernemerschap lijkt mij vrijheid geven aan elke ondernemer om volgens eigen best vermogen die resultaten te boeken. Ik vind dat dit veel lijkt op bemoeienis en op het opleggen van regeltjes met verplichte onderwerpen voor reflectie en verplichte schalen. Nu, ik heb even mijn oor te luisteren gelegd bij een zeer selectieve steekproef van 3 voorzieningen. En daar gehoord ook van mensen dat die aanstippen dat dat op microniveau, die 12 functioneringsdomeinen, dat die weinig meer meerwaarde opleveren naar de concrete begeleiding toe. Nu, vanuit mijn klinische achtergrond gedacht, vind ik dat hier ook een zeer naïef idee over diagnostiek tot uiting komt. He, waarbij men zegt, 12 functioneringsgebieden, bepaal hoe het loopt, bepaal de zwakte en alles zal wel oké komen. Dus met andere woorden, er wordt hier uitgegaan van een zeer cognitief en rationeel model. En men heeft weliswaar aandacht voor een aantal sterktes ook van mensen, maar wat ik hier vooral mis, dat is de dynamische context van een casus, de probleemsamenhang, de probleeminbedding. Binnen Bink wordt daar met geen woord over gerept en men doet alsof dat die 12 functioneringsgebieden los van een probleemsamenhang kunnen gedacht worden. Of men doet alsof dat die 12 functioneringsgebieden een zinvolle kapstok zouden kunnen zijn om probleemsamenhang, dynamische context en probleeminbedding te kunnen vatten. Nu, ik zie ook wel dat die benadering niet haak staat op sommige benaderingen in de zorg, maar wel haak staat op een aantal andere benaderingen in de zorg. En ik vermoed dat wanneer een overheid zoiets als norm hanteert, dat dat frictie zal opleveren in de sector. En het gevaar bestaat erin dat het registreren binnen Bink dan een verplicht nummertje wordt voor de overheid, maar in feite wordt ervaren als tijdsverlies, waarmee de overheid dan eigenlijk zou oogsten wat ze wou vermijden. Want men installeert Bink om te gaan professionaliseren en betere zorg te installeren. Maar er is een risico dat men dat doel voorbij schiet. En een concreet teken daarvan vind ik ook in het cijferrapport. En dat waarin staat dat de voorzieningen die meegewerkt hebben met die eerste fase, dat specifiek voor die 12 functioneringsdomeinen, dat 67% van de deelnemers de 12 functioneringsdomeinen niet kan scoren. Wat veel is. He? 2/3 kan ze niet scoren. Er is zo'n Engels spreekwoord, the proof of the pudding is in eating the cake. Wel, dat zou eventueel hier kunnen toegepast worden. Nu ga ik iets meer door op de diagnostiek en mijn bedenkingen daarbij. Die 12 functioneringsgebieden zijn duidelijk iets anders dan registratie van een verifieerbare toestand. Het inkomen bepalen van een gezin, dat is iets dat een verifieerbare toestand is, omdat dat eigenlijk kan gecheckt worden met zogenaamde harde data. Die 12 functioneringsdomeinen daarentegen zijn gebieden van inschatting. En dus zeggen hoe het zit met de gedragsontwikkeling van een kind, dat is iets anders dan zeggen wat het inkomen is van een gezin. Harde registratie versus inschatting. Dat zijn variabelen van een ander meetniveau. Dat zijn variabelen die niet puur kwantitatief rechtstreeks kunnen gemeten worden, maar het is dus door de denkactiviteit van de beoordelaar wordt daar een cijfer opgekleefd. Nu is zo'n instrument met die 12 functioneringsdomeinen eigenlijk maar op een of andere manier als aanvaardbaar te beschouwen indien daar duidelijke toetsen op gedaan zijn die bewijzen dat dat een goed meetinstrument is. En dan, psychometrisch gezien, hebben we dan nood aan betrouwbaarheidstoetsen en aan validiteitstoetsen. Een validiteitstoets is eigenlijk de toets, meet dit instrument wat het pretendeert te meten, of meet het instrument wat wij willen dat het meet, zit het inhoudelijk correct? En de betrouwbaarheidstoets, dat is de vraag of een meetinstrument altijd weer, als het toegepast wordt, dezelfde informatie oplevert. In andere woorden, twee beoordelaars over eenzelfde kind uitspraken laten doen, komen die tot dezelfde becijfering. Nu, ik heb gehoord dat er voor Bink geen validiteits- en betrouwbaarheidsonderzoek gedaan is. Wat mij nogal vreemd lijkt, wanneer men een instrument op volledig Vlaams niveau wil toepassen, terwijl men eigenlijk niet weet of het betrouwbaar en valide is. Dus met andere woorden, we hebben geen garanties dat men daarmee meet wat men wil weten. We hebben geen garanties dat daarmee betrouwbaar kan gescoord worden. Interpreteert iedereen die items op dezelfde manier? Vraagteken. Interpreteert iedereen die 5 punten schaal op dezelfde manier? Functionering gaat van zwak tot goed, neem ik aan. Maar interpreteert iedereen die 5 punten op dezelfde manier? Er is geen onderzoek naar. Hoe zit het met de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid? 2 begeleiders die eenzelfde kind begeleiden, komen ze tot hetzelfde oordeel? Een goed instrument zal dat doen. Maar daar men daarover geen informatie nog heeft, lijkt het mij bij het haar gegrepen om dit een wetenschappelijk meetinstrument te noemen. Nu daarop doorgaande, op die statistische commentaar, op die psychometrische commentaar, is het zo dat, zoals ik aangaf in mijn verwijzing naar de huisarts, dat een goed meetinstrument is eigenlijk altijd gericht, heeft een precieze meetpretentie. Met andere woorden, een goed meetinstrument wil een specifiek probleem meten. En dan stel ik vast dat eigenlijk vanuit die focus bekeken, dat die 12 functioneringsdomeinen in Bink, dat die veel te breed geformuleerd zijn. Zoiets meet je niet met 1 item. Elk van die functioneringsgebieden in Bink, die gemeten worden met 1 item, die kan je met moeite meten volgens mij met een volledige schaal. Bijvoorbeeld lees ik op pagina 65 van de handleiding, wanneer er definities worden gegeven aan de verschillende functioneringsgebieden, bijvoorbeeld bij gedragsontwikkeling, dat moet gescoord worden. Dat wordt gedefinieerd als, en ik citeer, deze dimensie peilt of het gedrag van de jongeren overeenstemt met de ontwikkelingstaken naar de aan- of afwezigheid van externaliserende problemen. Dus naar die 2 zaken. Dat het de ontwikkeling overeenstaat met ontwikkelingstaken en de afwezigheid of aanwezigheid van externaliserende problemen. En mogelijke indicatoren daarvoor zijn, dus staat hierin, mogelijke aandachtsgebieden voor de ontwikkeling op gedragsmatig vlak, dubbelpunt, activiteitsniveau, fitheid, concentratie, geen agressie, geen impulsief, oppositioneel, normoverschrijdend, antisociaal gedrag, geen middelenmisbruik, comma, slaap- en voedingspatronen. Dus met andere woorden, wat we hier zien, is dat er 1 item moet gescoord worden, waar eigenlijk een hele lading van mogelijke betekenissen onder schuil gaat. En daar kan je niet valide en betrouwbaar mee scoren met zo'n item. Waarom? Omdat voor elke jongere en voor elke beoordelingssituatie dat we hier een andere betekenis gaat krijgen. Dit is geen wegen met 1 maat en 1 gewicht, maar dat is meten met verschillende maten en verschillende gewichten. Bijvoorbeeld zou het kunnen dat men bij een jongere bij aanmelding voor die gedragsontwikkeling bijvoorbeeld vooral aandacht heeft voor het activiteitsniveau en dat gaat beoordelen, terwijl men bij ontslag zou kunnen uitgaan van het slaappatroon. Dus met andere woorden, 1 zelfde domein, maar 2 totaal verschillende criteria waar een cijfer wordt aan gegeven. Dat is eigenlijk appelen met peren vergelijken. Hè? En dan kun je ook afvragen wat een vooruitgang voorstelt. Of ook voor het vergelijken van jongeren. Stel, we hebben 2 jongeren die voor gedragsontwikkeling een score van 3 hebben. Of we stellen op nationaal niveau of op Vlaams niveau vast dat de gemiddelde score voor items dat 3 is. Waarop slaat dat dan? Bij de ene jongere kan dat slaan op fitheid, bij de andere kan dat slaan op concentratie, bij nog iemand anders op het feit dat er weinig gedragsproblemen zijn. Dus die items zijn gewoon psychometrisch gezien veel, veel te breed geformuleerd. En de vraag die we ons kunnen stellen daarbij, wat leren we door zo'n meten? Wetenschappelijk gezien vrees ik niets. Ik heb je ook afgevraagd, ik ben zelf ook van twee internationale tijdschriften een redacteur. En we kregen daar regelmatig manuscripten ingestuurd om te beoordelen. Moest er een manuscript binnenkomen die vertrekt van zo'n instrument als Bing, dat is onmogelijk dat zoiets gepubliceerd raakt. En dan kan u afvragen, wetenschappelijk gezien, zit daar dus een duidelijke haar in de boter. Dan kunnen we ons afvragen, waarom zou men het dan wel doen? Nu, dan lees ik om reflectie te stimuleren. En dat vind ik uiteraard zeer zinvol. Een overheid, ik denk dat het een taak is van de overheid, om reflectie te stimuleren. Maar ik denk dat men dat veel beter zou doen, reflectie stimuleren, door voorzieningen vragen voor te leggen. Door voorzieningen te stimuleren, hun eigen cultuur van vraagstellen te creëren. En bijvoorbeeld dat zowel te doen op voorzieningenniveau als op casusgericht niveau. En daar kan men uiteraard verdiepend ingaan op een waaier van functioneringsdomeinen. Hè? Maar dat is iets anders dan cijfers verzamelen over die functioneringsdomeinen. Dus ik zie ook niet hoe men specifiek aan die functioneringsdomeinen, hoe men daar op populatieniveau ooit solide conclusies zou kunnen aankoppelen. De link met biografische gegevens en die 12 functioneringsgebieden lijkt mij vrij zinloos. Nu, wat ik veel zinvoller zou vinden, indien men de reflectie wil stimuleren, dat is dat men inderdaad inzet op casusreflectie. En het punt dat uiteraard met reflectie is, dat reflectie niet enkel kwantitatief kan zijn, maar ook kwalitatief moet zijn, zoals die voorgaande sprekers trouwens ook hebben aangestipt. Omdat veel vragen veel beter kwalitatief in kaart te brengen zijn, of kwalitatief te beantwoorden zijn, dan kwantitatief. Bijvoorbeeld een vraag, hoe functioneert een jongere op sociaal vlak? Zo'n vraag is veel makkelijker te beantwoorden met narratief materiaal, met een bespreking. Dat is informatiever dan te zeggen, een 2 of een 3 geven we aan het functioneren. Dus voor mij moet er meer ingezet worden op de goede reflectie. En vind ik dat men primair moet investeren of stimuleren om die kwalitatief te doen, die reflectie. En eventueel kunnen daar cijfers bij komen. Nu, vaak is het zo dat men teruggrijpt naar cijfers vanuit het idee dat die meer beheersbaar zijn en dat die nuchterder zouden zijn dan narratieven en kwalitatief materiaal. Nu, dat is een fabeltje uiteraard, omdat kwalitatieve dataverzameling evenzeer methodologisch gestreng kan gebeuren en dat er evenzeer duidelijke parameters zijn voor kwaliteitscontrole. Maar daar zal ik nu niet verder op ingaan. Nu, wat betreft het wetenschappelijke onderzoek dan, indien het zo is dat een overheid wetenschappelijk onderzoek wil doen naar een bepaalde sector, vind ik dat uiteraard ook zeer zinvol als academicus. Maar lijkt het mij niet zo interessant dat men dat probeert te doen met plots een volledige sector te bevragen. Ja? Wanneer je een wetenschappelijke vraag wil beantwoorden, dan gaan wetenschappers werken met steekproeven. En je kan gerust een betrouwbare, goede steekproef verzamelen die niet volledige populatie betreft. Stel nu dat je een kwart van de voorzieningen of een kwart van de begeleidingssituaties in Vlaanderen zou bevragen, zou je evenzeer een representatief beeld kunnen hebben van wat er gebeurt in een sector en iets kunnen leren over hoeveel procenten van begeleidingen in welk type zich bevinden of hoeveel procenten van cliënten een bepaald inkomensniveau hebben. Dus eigenlijk zou men zo gegevens wetenschappelijk kunnen verzamelen, mogelijk 4 keer goedkoper dan wanneer men een volledige sector laat registreren. Als onderzoeker weet ik zelf dat meten veel geld kost. En vandaar lijkt het mij wel belangrijk om op te merken wanneer men deze cijfers wil gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, dat het veel beter is om daar te werken met sampling. Nu nog een laatste opmerking over die 12 functioneringsgebieden. Is de vaststelling dat we hier zitten met cultureel zeer sensitieve antwoordcategorieën. En waarbij ik de indruk heb dat westerse normatieve ideeën, bijvoorbeeld over identiteitsontwikkeling en zelfredzaamheid, worden voorgeschoven als norm. En ik vraag me af Hoe valt dat te verzinnen bijvoorbeeld met een context die zeker in stedelijke omgevingen zeer multicultureel is, zeer multi-etnisch is, en je ook zit bijvoorbeeld met mensen die komen uit vluchtelingensituaties, die in totaal andere contexten zijn opgevoed, kunnen die aan de hand van de Vlaamse normen voor zelfredzaamheid beoordeeld worden als zwak of als sterk? Een instrument als BINC laat daar geen ruimte en zet volgens mij veel te veel aan tot standaardreflectie over jongeren in plaats van het in rekening brengen van context. Dan verder nog iets over het doelgericht hulpverlenen als norm. Dat wordt ook naar voren geschoven in het instrument. Nu, ik ben absoluut akkoord met de stelling dat de hulpverlening vraaggericht moet zijn. Maar ik vind dat verschillend van een model waarbij men ervan uitgaat dat alle doelstellingen die men stelt in een hulpverlening, dat die smart moeten geformuleerd zijn en moeten opgesteld zijn in dialoog met een cliënt. Ik vind dat zeker goed dat dat optimaal gebeurt vanuit een perspectief van empowerment, maar ik vind het een beetje een probleem wanneer men te veel ervan uitgaat dat iedereen, zowel hulpverlening als cliënt, dat die rationeel beslissende wezens zijn die logische beslissingen nemen over hun eigen toekomst en leven. En daar gaat het volgens mij iets te veel van uit, dat model van het doelgerichte hulpverlenen. En dat is uiteraard maar één model. Dat is een model die zinvol is, maar dat is maar één perspectief op zorg. En dat opleggen als norm vind ik zeer sturend. Hey, want men zou het kunnen zeggen, sommige mensen zouden kunnen vaststellen in een voorziening dat bijvoorbeeld een hechting tussen een ouder en een kind problematisch is. En men zou het kunnen beschouwen als een doel om die hechting tussen ouder en kind te stimuleren. Maar men kan zich afvragen of dat het voor die mensen zelf altijd een doel is. Of men zou kunnen vaststellen bijvoorbeeld ook dat een kind zeer moeilijk kan omgaan met de conflicten in een gezin. En men zou kunnen beslissen dat men een kind wil helpen om het kind wil stimuleren om daar beter over na te denken en iets te symboliseren rond wat is er aan de hand in ons gezin en het kind helpen om daar een positie in te nemen. Maar vindt een kind dan werken en denken over gezinsproblemen altijd een doel? Ik denk dus dat er op dit punt een aantal andere hulpverleningsstrategieën of andere hulpverleningsmodellen mogelijk zijn. En bij andere hulpverleningsmodellen gaan we uitgaan van strategieën voor continue vraagverheldering, waarbij men ervan uitgaat dat men de vraag in zijn wijzigende toestand moet opvolgen. En dat valt uiteraard moeilijk te rijmen met een kader die doelen wil formuleren die over maanden stabiel moeten zijn en die moeten kunnen getoetst worden. Dus ik denk dat dat zeker een zinvolle input kan zijn in een sector om zo'n denkmodel te installeren, om dat aan te bieden, maar ik denk dat het problematisch is om te vragen dat iedereen volgens zo'n model gaat werken. En ik denk niet dat hulpverleners daar kunnen geforceerd worden, omdat dat ook volgens mij averechts zou werken. En vanuit dat model van sociaal ondernemerschap, als men dat ernstig neemt, denk ik dat men moet overstappen naar een andere manier van denken. En dat men moet vooral hulpverleners en voorzieningen verantwoordelijk maken voor hun eigen hulpverleningsprocessen. En moet verantwoordelijk maken voor hun eigen vraaggericht werken. En dat die zelf hun eigen referentiekader moeten kiezen. Bijvoorbeeld het doelgerichte kader. En moeten verantwoorden waarom dat ze dat kiezen en een eigen verantwoordingsstrategie moeten uitwerken. Ik denk dat dat meer leidt tot een hulpverlening op maat van de cliënt, omdat het hulpverleners stimuleert om vanuit hun eigen professionaliteit na te denken over hulpverleningsprocessen. Een verdere vraag die ik mij stelde, en dat is dan meer globaal, is een vraag over de kost en de voordelen. Ik vraag mij af in hoeverre de voordelen en de kost van BINC opwegen ten opzichte van elkaar. En in die zin vraag ik mij af of er niet beter gekozen wordt voor een lichtere vorm van registratie gecombineerd met een stimuleringsbeleid. En dus in het eindrapport van die pilootfase lees ik niets over hoeveel tijd men registreert per dossier. Dat interesseert mij eigenlijk wel. Er is geen tijdsmeting rond gebeurd, heb ik ook vernomen. Maar ik lees wel dat men op een voetnoot op pagina 18, dat men stelt dat 20 minuten per week moet volstaan om twee dossiers in Bink bij te houden. Dus met andere woorden, 10 minuten per dossier per week. Maar tevens lees ik in het rapport dat er voor 2011 dat er 3252 lopende dossiers zijn. Als die elk 10 minuten registratietijd per week vragen, is dat 32.520 minuten registratietijd per week. Of met andere woorden, 542 werkuren of iets meer dan 14 voltijdsequivalente medewerkers die per week met die dossiers bezig zijn. Dus als je dan vanuit gaat dat een jongere gemiddeld 5 weken in begeleiding is, zou dat neerkomen op 70 voltijdse mankrachten puur voor registratie. En dat is eigenlijk nog niets voor verwerking en interpretatie. En ik vind dat persoonlijk een grote investering voor een instrument die de wetenschappelijke waarde niet van die orde is, dat daar ook internationaal kan mee verder gegaan worden. Verder, en dan ga ik afronden. Verder wordt gesteld dat Bink betere effecten moet realiseren en de algemeen werkzame factoren in de hulpverlening moet optimaliseren. Nu, over die betere effecten eerst iets. Ik vraag mij af, welk bewijs is er dat die personele kost, dus die inzet van die personeelsmiddelen die ik jullie daarnet geschetst heb, in hoeverre dat werkelijk leidt tot een betere begeleiding? Hè? En is die meer winst die behaald wordt met het wegtrekken van begeleidingsuren uit concrete cliëntbegeleiding, weegt dat op met de kwaliteitsvoordelen die gerealiseerd worden? Nu, ik sta mij daar vragen bij, zeker wanneer ik lees dus dat 67% van de functioneringsgebieden niet kan ingevuld worden door de begeleiders die dat ingevuld hebben. En ook stel ik vast dat 0% van de respondenten verdere opleiding wenst in Bink. Ik stel mij dan ook de vraag of het systeem wel een antwoord is op een vraag die leeft in de sector. Nu, en wat betreft die algemeen werkzame factoren in de hulpverlening optimaliseren, dat vind ik een zeer goed idee. En ik denk dat dat beter een speerpunt zou zijn van een beleid. Maar ik denk niet dat je dat doet door te registreren, maar wel door te professionaliseren. Met andere woorden, door mensen vorming te geven en door ze reflectietools te geven in plaats van standaard schalen. Of door voorzieningen bijvoorbeeld te confronteren met een reflectiegerichte inspectie. Of door voorzieningen in dialoog te laten gaan met visitatiecommissies. Die kunnen samengesteld zijn uit mensen vanuit de overheid, maar ook bijvoorbeeld uit ex-gebruikers van de bijzondere jeugdbijstand. Ik denk dat zo'n modellen de reflectie meer stimuleren. Die zullen minder hardere cijfers opleveren, maar ik denk dat de denkoefening die voorziening moet doormaken als antwoord op zo'n strategieën, dat die zinvoller is. En dan om af te sluiten, nog iets over het mesoniveau heel kort, dus het voorzieningenniveau. Ik vind dat er binnen Bink te snel wordt uitgegaan dat de informatie die zinvol is voor een overheid, die kengetallen die verzameld worden voor een overheid, hoe die armoedeindicatoren, dat die meteen ook informatie opleveren voor een voorzieningenbeleid. Ik denk dat een voorzieningenbeleid anders moet georiënteerd worden en dat voorzieningen moeten andere vragen voorgeschoteld krijgen als prioritair. En bijvoorbeeld de systematische reflectie over de sterkte en de zwakte van de organisatie. Een reflectie over hoe men zich afstemt op uitdagingen voor de toekomst. Een reflectie over de plannen over hoe men personeel ondersteunt in een voorziening. Plannen over hoe men het personeel kan professionaliseren in functie van de hulpverleningsvisie. Dat lijken mij veel belangrijke vragen om beleid op te gaan bouwen in plaats van op de informatie die verzameld wordt via Bink. Maar goed, ik was een heel kritische spreker voor jullie. Ik hoop dat dit stof biedt voor jullie om verder na te denken.